Dus het gaat erom dat het koninkrijk van God, zoals dat in deze wereld functioneert. En zoals het in deze wereld functioneert, is dat soms eigenlijk helemaal niet goed. Het gaat niet om het uiterlijk, het gaat om het innerlijk. Het gaat niet om de kwantiteit, het gaat om de kwaliteit. Het gaat om het zuivere zaad dat gestrooid is. Het gaat om het koninkrijk van God dat ergens aan gelijk geworden is, zo kun je dat ook zeggen. En misschien is dat wat makkelijk. Het koninkrijk van God kun je op twee manieren bekijken. Je kunt aan de ene kant zeggen, het koninkrijk van God, dat zijn alle mensen die opnieuw zijn geboren en die door die wedergeboorte dat koninkrijk van God geestelijk al zijn binnengegaan. Dan heeft u daar gewoon gelijk in. Alleen wij zien dat onderscheid vaak niet. Dus het gaat nu over dat koninkrijk zoals al de mensen met wie we samen in één gemeenschap zitten of misschien één dorp. En al die mensen die zich christen noemen en die zeggen dat ze bij dat koninkrijk van God horen en waarvan de Bijbel zijn dat er velen zijn die niet zullen binnengaan. Goed. Al bij die gemeente in Korinthe was er dus al heel gauw sprake. Bladert u die brief maar eens door voor uzelf. He, dan vindt u dat Paulus moet waarschuwen tegen allerlei kwaad in die gemeente. Er was kwaad van, er was zedelijk kwaad, he, de narigheid van iemand die gemeenschap had met de vrouw van zijn vader. Er was leerstellig kwaad, men geloofde niet meer in de opstanding. Een deel althans geloofde niet meer in de opstanding. Er was moreel kwaad bij het avondmaal. He, u kent die geschiedenis. Er was kwaad als het om het huwelijk ging. Er was kwaad als het ging om het scheiden van mensen die door de Heer geroepen waren om het evangelie te brengen. De een zei ik ben van Paulus, de ander zei ik ben van Apollos. En degene die het allervroomste waren, die zeiden ik ben van Christus. Dat was misschien nog het ergste. Ze maakten onderscheid. Dat betekende dus dat ze al heel gauw in die gemeenten onderscheid gingen maken, een scheiding gingen veroorzaken tussen mensen die deel uitmaakten van die gemeente. Jij bent van Paulus, ik ben van Apollos. Ik noem er maar twee, het waren er meer, Kefas, die wordt ook genoemd. Maar dat was die scheiding. En als de scheiding komt, ja, de naam van de Satan, ik kan dat ook niet helpen, is in het Grieks diabolos. Dat betekent tweespleiter. Hij die scheiding gaat aanbrengen. Dat was zijn eerste doel al bij Eva. Scheiding aanbrengen tussen God en tussen Eva. En hij komt altijd met zijn vraagtekens. Heeft God ook gezegd? Kunt u het zich voorstellen vandaag de dag? Ik hoor dat zo vaak. Ja, het staat er wel, maar je kunt het ook anders lezen. Heeft God het wel zo bedoeld, zoals het er staat? En op een gegeven moment krijg je een hele cirkelredenering. En op het eind van die cirkelredenering zeg je, nou, we zijn eruit, want we hebben dat zelf befilosofeerd en beredeneerd. We zijn eruit gekomen. Alleen die lastige teksten die zo duidelijk zijn, die schuiven we aan de kant. Ja. Dat is de tijd waarin we leven. Als David op zeker ogenblik denkt, nou het is al zo lang geleden dat God bij de Sinaï zijn wetten gaf en dat hij zei, op die en die wijze moet de ark worden vervoerd, weet je wat? We zijn een stuk verstandiger geworden. Het is niet voor onze tijd. We maken een mooie nieuwe wagen. En daar zetten we de ark op. Dat is toch veel makkelijker dan dat je die door vier mannen laat dragen. Die vier mannen kunnen makkelijk struikelen. Het is veel safer als je het op een nieuwe wagen zet, die ark. Nou, het blijkt dat de ossen struikelen. David keert terug naar God. Heer God, Weet je, dat zo snel kunnen we wegdrijven van het zuivere woord van God, wat God bedoelt. En Gods woord blijft in eeuwigheid. Dus dat hele koninkrijk van God dat gelijk geworden is aan. Daar vindt u zoveel voorbeelden van in de Bijbel. Denkt u maar bijvoorbeeld, denk eens even om het te vergelijken, de gemeente met Israël. Denk eens aan de tempel van Salomo. De heerlijkheid des Heren, de Shechina, die kwam boven die tempel en vulde het huis van de Heer. En wat waren de mensen gelukkig. God was bij hen. Ze voelden de aanwezigheid van God. Zoals in de begintijd ook was. Niemand durfde zich bij hen aan te sluiten. Om de vrezen des Heren. Om de heiligheid die er werd gevonden. Maar toen Jezus kwam, was die wolkkolom niet meer in de tempel. Toen was het een leeg huis. Waar zelfs de Heer Jezus niet welkom was. Dat was er van geworden. En denkt u dat wij het beter doen als Israël? Dat denk ik niet en dat laat deze geschiedenis ook zien. Ik heb u de vorige keer ook gezegd dat die gelijkenissen in wezen zijn het geheimenissen. Het zijn raadselen, zo mag je ook zeggen. De Heer Jezus spreekt ze uit omdat het volk Israël zich niet meer zou kunnen bekeren. En hij het heil naar de heidenen zou kunnen gaan. Vers 13, daarom spreek ik tot hen in gelijkenis, omdat zij ziende niet zien en het niet horen en het begrijpen. Het is een verborgenheid. Nou, dan dat zaad, dat heb ik wel gezegd, dat eerst gezaaid was, was zeer goed. Dan komt dat de vijand en die zaait ook zijn woord. En denk er maar om hoe vaak dat om woorden gaat, om filosofieën. Van mensen, hoe de menselijke redenering en menselijke filosofie. Vroeger zat je, ik weet niet of ik dat hier alles eens gezegd heb, want ik zeg het nog wel eens een keertje. Dat je vroeger veel meer, een jaar of 40, 50, 60 geleden, veel meer had dat mensen, als ze in geestelijke nood waren, dat ze echt naar God toe gingen in vertrouwen. Nu gaan we naar therapeuten. En die moeten ons helpen. En zoverre die therapeuten wat verstand hebben van ons geestelijk welzijn en ook verstand hebben van wie God is en christenen zijn, heb ik daar helemaal niets op tegen. Maar er zijn er zoveel die totaal met het woord van God niets te maken hebben. Die eigenlijk de mens helemaal niet kennen zoals God ons kent. Er is niemand die mijn ziel beter kent als God. Er is niemand die uw ziel beter kent als God. Er is niemand die beter weet wat uw vragen zijn. Wat uw gedachten zijn, waar u moeite mee hebt. David zegt, Heer God, ik ben zo blij. U omgeeft me van voren en van achteren. Het is me gewoon te wonderbaar. Ik kan er niet bij. Nou, als er één in onze tijd een psycholoog nodig had, was David het wel. Altijd gepest door zijn broers. Altijd achteruitgezet. Ze zagen hem altijd over het hoofd. Ze vonden hem een bedweter. En toen de Goliath had verslagen, toen werd Saul ook kwaad op hem. Hij is zo vervolgd, zo achterna gezeten, zo onschuldig vervolgd, die man had minstens in een psychiatrische inrichting terecht moeten komen. Hij zei, Heer, u kent mij, u bent mijn herder. Ik wil even dat hele verschil aanduiden. De eerste deel, eerste begin van die gemeente. De mensen werden voor de leeuwen gegooid. Ze werden vervolgd, ze moesten zich verstoppen. Ze werden gevangen genomen en ze stonden voor de keizer, denkt u maar aan Paulus, voor Agrippa, of voor de keizer, voor Agrippa, koning Agrippa. En hij zegt, ik wou dat u was zoals ik, uitgezonderd deze boeien. Daaruit het begin, ze waren zo klein. zo zwak. Maar ze hadden God. Ze hadden Christus. Ze hadden hun geloof. Ze hadden hun verwachting in de toekomst. Ja. En nu, we zijn er zoveel van kwijtgeraakt. Toch wordt in de wereld die scheiding steeds duidelijker. We gaan naar het einde toe. We hebben gelezen dat aan het eind, dat zullen we de andere gelijkenissen zien, dan wordt het visnet uitgeworpen. Er komt een voltooiing, er komt een einde. En er komt een scheiding bij het einde. De schapen worden van de bokken gescheiden. Het einde komt. Dat zal gaan gebeuren. En dat vinden we ook in deze gelijkenissen terug. Maar we zien dat ook al in deze wereld. We zien al dat het naar die scheiding toe gaat. Nog niet een aantal jaren geleden, toen vanuit Turkije werd er een konvooi schepen richting Israël opgestuurd. En u weet wat het resultaat was. Israël heeft zich verdedigd. Die heeft, laten we daar verder niet over hebben. Maar het gevolg ervan was wel dat er een geweldige scheiding kwam in al die volken die ineens voor die schepen waren die die blokkade probeerden te doorbreken. Er komt een scheiding in deze zin dat de volkeren van de wereld zich steeds meer gaan richten tegen Israël. En dat kan lijken op dit moment alsof dat allemaal niet zo ernstig is en alsof Israël redelijk met rust wordt gelaten. Maar vorige week las ik nog in mijn krant van een correspondent vanuit Israël dat juist omdat Hezbollah nu in Iran zit, en juist omdat Iran zich nu weer helemaal mag bewapenen, en juist omdat die moderne bewapening nu richting Hezbollah gaat, dat Israël daar bang voor is. Het moet zich opnieuw gaan realiseren dat ze tegenover een vijand komen te staan met een techniek en met wapens waar tegenover ze nog nooit hebben gestaan. God heeft alles in zijn hand. Maar de scheiding komt er en alles wat de wereld beslist, dat vindt gevolg. En die landen die vinden elkaar. In het Midden-Oosten, die islam die is zo gescheiden als wat Soenieten en Shiiten en noem het allemaal maar op. En ze hebben allemaal haat tegen elkaar. Maar er is één gemeenschappelijke deler. Israël moet van de kaart. En daarin zullen ze elkaar straks vinden, want God zegt dat ze zullen optrekken naar Jeruzalem. Maar ook dat er dan die grote scheiding zal plaatsvinden, zoals de Heer Jezus dat in het Matthäus-evangelie zegt. En zoals we dat in het boek Joël vinden. Joël 3, vers 1. Want zie in die dagen en te dien tijden, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal ik alle volkeren verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat. En ik zal aldo daar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden. Er zal een grote scheiding komen. En als het bij ons om de gemeente gaat, broeders en zusters, alleen als het kwaad duidelijk openbaar wordt, dan kunnen we zeggen van, we willen niet met u samengaan. Dat kan niet op grond van ons geloof. Maar er gebeurt natuurlijk heel veel waarin we het niet duidelijk zien, omdat het te veel op elkaar lijkt. En we moeten goed begrijpen dat we het ook niet moeten uittrekken, want we zouden het goede ook kunnen uittrekken. We moeten niet scheiden, maar we moeten wel onderscheiden en vasthouden. Dat zeg ik ook maar eventjes, omdat je natuurlijk ook kringen hebt waar ze zeggen van, nou, jij hoort er wel bij omdat jij mijn leer onderscheidt, omdat je bij mijn kerk hoort. En als je anders denkt, dan denk je als die kerk, dan ga je maar naar die kerk toe. Dat is iets wat de Bijbel niet leert. Wat God samengevoegd heeft, In het principe is dat wat God samenvoegt, dat de mens dat niet mag scheiden. Dus er moet wel heel, er moeten echt daar duidelijke Bijbelse argumenten zijn waardoor je iemand uit de gemeente zet. Goed, hoe ging dat in het begin? We lezen in het Handelingen, ik lees het u maar even voor. Handelingen 2, vers 41, daar was toch het ontstaan van de gemeente. Zij dan die zijn woord aanvaarden. Daar heeft u het begin, hè? Ik geloof dat ik dat wel heb uitgelegd. Zij dan die zijn woord, dat was het woord van Petrus. Petrus was toen gaan spreken. En u moet dat zich voorstellen, dat was tegenover Joden. En, en er waren mensen die hebben zijn woord aanvaard. Dat betekent, ze hadden een hart waarin dat zaad kon ontkiemen. Dat zaad was immers het woord van God. Die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En Matthäus 13, dat weet u, die het woord hoort en het verstaat, dat zijn degenen die uiteindelijk vrucht opleveren. Dan gaan we verder. Dat woord, dat gaat wassen. Hè, als je een zaadje in de grond stopt, dan gaat het wassen, gaat groeien. En dat gaat wasdom geven. En dus vindt u in Handelingen 6, vers 7. En het woord Gods wies. Nou, wies is een beetje een ouderwetse woord, hè. Maar het is de ouderwetse verleden tijd van wassen. Groeien. Het woord van God wies, het groeide. En het getal der discipelen te Jeruzalem nam zeer toe. En de talrijke schade van de priesters gaf gehoor aan het geloof. Handelingen 19, vers 20. Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker en het wies. Het groeide en het groeide op een hele goede wijze, op een hele goede manier. Wat gebeurde er? Er was een tijd van vervolging. Je sloot je niet zomaar bij de gemeente aan. Het kon je leven kosten. Maar het eigenaardige waren, dat waren mensen die hun hele hun leven niet wilden behouden. Het waren allemaal mensen die zeiden, Heer Jezus, mijn leven is voor u. Ik wil u dienen, ik hou van u. U hebt uw leven voor mij gegeven. Het waren allemaal mensen die bereid waren, die dezelfde bereidheid hadden als de Heer Jezus, hun leven te geven voor de ander. Ze wilden hun geld geven. Niet? Ze zeiden, wat heb ik nou aan dat geld? De Heer Jezus kan veel meer met mijn geld doen dan dat ik met mijn geld ga doen. Zo was het in het begin. Ze waren klein, ze waren eenvoudig. Ze bemoedigden elkaar, ze hadden elkaar nodig. Ze baden met elkaar voordat ze voor de leeuwen werden gegooid. Ze waren in vervolging. Maar ze waren zo puur. Zo zuiver. Ik heb Anne van der Bijl een keer horen vertellen, en misschien heeft u dat verhaal van hem ook wel gehoord, dat hij in een islamitisch land was, in een zaal, en dat hij daar het evangelie uitlegde en dat hij aan die mensen vroeg, wie wil het zijn leven aan Jezus geven? En zegt, tot mijn verbazing ging de helft van de zaal gingen de vingers omhoog. Hij zegt, wacht even, dat hebben jullie niet goed begrepen. Als jullie je leven aan Jezus geven, dan kan dat betekenen dat jullie je leven kwijtraken. Jullie leven in een land waar vervolging is. Waar de doodstraf staat op als je van islamiet christen wordt. Wie wil, ik vraag het nog eens, wie wil zijn leven aan Jezus geven? Toen ging 3/4 van de zaal de vingers omhoog. Hoe kan dat? Omdat het woord wies. Omdat God werkte. Omdat het zuiver was. Maar ik heb u al gezegd, er kwam een heel gauw een eind aan. In het begin lezen we, en ze bleef volharden bij de leer van de apostelen. Kijk, op een gegeven moment als je je Bijbel leest, zeg je, nou dat weet ik al. Dat ken ik al. Als je zo de Bijbel leest, leest u hem echt verkeerd. Zij bleven volharden. Ze zeiden, God heeft dat gezegd. Dit is wat het woord van God zegt. Wat ik met mijn leven zou doen. Welke partner ik zou kiezen. Hoe ik sta tegenover deze wereld. Hoe ik daarin sta. En daar komen verzoekingen op af. Maar ze bleven volharden. En ze bleven volharden in de gemeenschap, het breken van het brood. Dat betekent eigenlijk dat ze elke dag eraan dachten. Aan het offer dat Jezus Christus voor hen gebracht had. En ik hoop dat u ook zo bent. Dat u elke dag weer opnieuw God dankt. Dat Jezus Christus voor uw zonde is gestorven. En dat u daarom weet dat u een kind van God bent. En ze volharden bij de gebeden. Ze hadden zo'n gebed nodig. Petrus werd gevangen genomen. Hup, ze zaten allemaal bij elkaar om te bidden. Dat was het begin. Dat was het begin zoals het in de gemeente. Het ontstond zo klein. Maar ze hadden het geloof als een mosterdzaadje. Zo klein. Daar staat een mosterdzaadje voor geloof hebben. En Jezus zegt, als je dat geloof, zo'n geloof hebt, dan kun je bergen verzetten. En toen werd het anders. Toen werd het dan anders. In het begin was de verdrukking. Als Johannes op Patmos is, dan zegt hij nog, ik Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk. Vat u hem? Toen was dat koninkrijk nog een koninkrijk waarin er verdrukking was. En in het koninkrijk en in de volharding van Jezus. Zoals de Heer Jezus volhard had. Zo. Toen was het nog zo. Toen durfde nog niemand zich bij hen aan te stellen. Maar het werd al gauw anders. En ik zou u veel citaten uit de Bijbel kunnen noemen. Uit brieven kunnen noemen. Maar ik vind het één mooie. En ik heb graag dat u uw Bijbel daarbij opslaat. En dan gaan we die met elkaar lezen. Dat is uit Hebreeën 10. En vergist u zich niet. Hebreeën is juist de brief die geschreven is aan bekeerde Joden. Aan gelovige Joden. Die dus die Joden. Die 3000 die tot geloof kwamen waren ook Joden. Dus het is juist geschreven aan die mensen die heel in het begin dat begin hebben meegemaakt, maar die toen al uit van dat begin afdwaalden. Daar staat Hebreeën 10 vers 31. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Herinnert u de dagen van weleer, ik zou willen zeggen van het begin. Toen gij na verlicht te zijn, nadat je de Heer Jezus in je leven had ontmoet. Toen alles nog zo mooi was en zo vers was. Toen je kon getuigen tegenover iedereen. Toen je geen tegenspraak duldde, omdat de geest in jouw geest getuigde dat je een kind van God was. Toen gij na verlicht te zijn zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. Het zij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking. Het zij dat je hebt deelgenomen aan het lot van hen die in zulk een toestand verkeerden. Jullie hebben elkaar in dat begin vastgehouden. Je hebt een arm om elkaar heen geslagen. Je hebt samen meegeleden. Je hebt geworsteld, je hebt gebeden. Je hebt de naam van God aangeroepen. Want gij hebt met de gevangenen meegeleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard. Neem het maar mee. Want je wist dat je zelf een beter en blijvend bezit hebt. Het was een verwachtende gemeente. Het was een Maranatha gemeente die uitzocht zag naar de komst van Christus. Het verlangde ernaar om de wil van God te doen. Vers 35, geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Toch wij hebben niets te maken met nalatigheid die ten verderven leidt. Toch met geloof dat de ziel behoudt. Er was weinig geloof meer. In dezelfde brief moet Paulus zeggen, of de schrijver zeggen, we weten niet of Paulus is. Hè. Jullie moeten je eigen bijeenkomsten niet verzuimen. Ziet hoe snel dat ging. Het werden individuele gelovigen. Nou, wij luisteren wel naar de radio. We hebben de anderen niet nodig. We zijn toch teleurgesteld in elkaar. Ja. Ze moesten weer leren volharden. Ze moesten weer leren wat we gelezen hebben uit de Korinthebrief. Dus het is begonnen als hele eenvoudige vissers. De Heer Jezus koos geen geleerden uit. Die zei niet, wat heb je diploma? Kun je goed redeneren? Heb je een cursus spreekvaardigheid gevolgd? Nou, dat kan ik je wel gebruiken. God zag het hart aan. Hij zag het vurige hart van Petrus. Hij zag het hart van Johannes. En de Heer Jezus koos ze alle uit. En zij volgden de Heer. Maar het werd, na die vissers, werd het al heel gauw anders. De vervolgde gemeente in de vierde eeuw na Christus maakte een geweldige verandering mee toen keizer Constantijn tot geloof kwam. Toen kwam de wereld in de kerk. Toen kregen de mensen die christen waren, die kregen de mooiste baantjes, die kregen macht. Als de duivel iemand ergens mee kan verleiden, dan is dat met een positie van aanzien en van macht in deze wereld. De apostelen werden vervangen door bisschoppen. En de bisschoppen kregen een stuk land toebedeeld. Of die kregen een heel land toebedeeld. Of ze kregen provincies toebedeeld. En die bisschoppen die kregen wereldlijke macht. En zo groeide de kerk uit tot een machtig gebouw. Een machtig instituut. Waarin de overste van deze wereld met zijn demonen zich kon nestelen. Het werd een grote wereldkerk. Terwijl Jezus voor Pilatus nog had beleden dat zijn koninkrijk nu niet van deze wereld was. Terwijl Paulus nog had gezegd, jullie hebben je koning gemaakt buiten mij om. Buiten Christus om. De martelarenkerk werd een volkskerk. De godsdienst werd een aanvaardbare godsdienst voor iedereen. Het werd aantrekkelijk om christen te worden, want dan kreeg je een goede baan. Welke verleiding kon de grote zijn? Je hoefde niet meer te lijden. Je kreeg een positie, je kreeg aanzien. En de mensen om je heen die luisterden naar je. Het jonge, bruisende, afwisselende werd groot, het werd snel. Het moest leuk worden, zoals we dat nu ook vinden. Flitsend, het moet kort zijn, het moet pakkend zijn. Het moet zo worden zoals de mens het wil. Het moet niet mensen aanzetten tot zelfonderzoek. Het moet je over je bol aaien. Het moet tegen je zeggen dat je goed bent. Het moet tegen je zeggen dat God van je houdt. Dat is natuurlijk ook zo. Maar het moet vooral ook zeggen dat God van je houdt, maar dat je dat niks kost. Dat God van je houdt zoals je bent. Dat je niet hoeft te bekeren. Dat je geen verandering nodig hebt. Eén grote volkskerk. En we zien dat zo in de Rooms-Katholieke Kerk. We zien dat helemaal doorgaan. Die hele grote kerk waarin, ja, die zo geweldig veel macht krijgt in de wereld, dat zelfs de keizer op een gegeven moment naar de paus toe moet gaan om te vragen, of de paus naar de keizer, of de keizer, nee, de paus naar de keizer toe moet gaan, omdat ze zo met elkaar verbonden zijn en zo één zijn geworden. En vandaag de dag zien we precies hetzelfde. De paus die we nu hebben in Rome, die zoekt eenheid met protestantisme. Hij zoekt eenheid met het boeddhisme. Hij zoekt eenheid met de Oosterse kerk. Hij zoekt eenheid met de Joodse kerk. Hij wil dat er één grote wereldkerk gaat komen. De macht komt in de kerk. Het aanzien komt in de kerk. Terwijl Jezus had gezegd, de Heer Jezus had gezegd in Matthäus 20, gij weet dat de regeerders der volken heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw diener zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Gelijk de Zoon des Mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, de grond te laten kussen van waar hij gelopen had, begrijpt u? Maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Wat een verandering, lieve mensen. De Rooms-Katholieke Kerk, die moederkerk, die haar deuren nu weer wijd openzet en al die kerken weer terug wil brengen en in zijn armen wil ontvangen, tot één grote wereldkerk wil maken. De kerk waarvan Openbaring 17 zegt dat God die kerk gezien heeft en dat er een engel komt met een van de zeven schalen en dat ze het grote oordeel over de grote hoer zal komen die zit aan vele wateren. Wat is het verschil tussen een vrouw en een hoer? Een vrouw houdt zich vast aan haar man. De ware kerk blijft bij Christus. Die klemt zich aan hem vast. En de hoer doet alles om zoveel mogelijk andere mannen te behagen. Gehoereerd hebben. En zij die op de aarde wonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol was van Gods lasterlijke namen. En het had zeven koppen en 10 horens. En de vrouw was gehuld in purper, in scharlaken, rijk versierd met goud, edelgesteente, paarlen en had in haar hand een gouden beker vol gruwelen en onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven. Een geheimenis, het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van de getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij. Kunt u zich voorstellen dat Johannes zich verbaasde? Johannes die dat begin van die kerk had meegemaakt. En die dat daar ineens een visioen krijgt. Hoe het in de eindtijd met die kerk zal zijn. Dat die kerk niet anders, uiteindelijk niet anders is geworden als Israël. Waarvan God tegen Israël zegt, jullie zijn allemaal van mij afgehoereerd. Jullie hebben mij verlaten. Jullie hebben een scheidbrief meegekregen. Jullie zijn andere mannen achterna gelopen. De kerk van de eindtijd zal van God exact hetzelfde verwijt krijgen. Ik heb u al gezegd dat ik ga stoppen. Ik heb gezegd, hoe kunnen we het onderscheid dan maken? Hoe kunnen we in ons hart het onderscheid maken? Hoe kun je het weten? En lieve mensen, als u een kind van God bent en u hebt de geest van God ontvangen, dan is dat niet zo moeilijk. U moet wel naar de geest van God willen luisteren. U moet wel naar de geest van de Heer Jezus willen luisteren. Want al die dingen komen voort uit een andere geest dat groot wil, dat snel wil, dat niet wil nadenken. Dat zegt, ik wil het flitsend hebben, het moet mooi zijn, het moet aantrekkelijk worden. En Jezus zegt, leert van mij. Ik ben nederig. Ik ben zachtmoedig. Ik beleid, kun je van de Heer Jezus niet zeggen. Ik neem zonde op me. Ik veroordeel niet. Ik ben dat ruisen van een zachte stilte, waarin de Geest van God tot ons spreekt. Leert van mij. Ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Dat hele pure geloof, kent u het nog? In uw eigen leven, zo van het begin, toen u de Heer Jezus pas leerde kennen. Wat moet u doen om het terug te krijgen? Ga naar hem toe. Zeg, Heer Jezus, ik verlang er zo naar. Ik ben bij u weggedwaald. Ik heb allemaal nieuwe wagens gemaakt. Maar ik verlang zo naar die begintijd, naar dat eenvoudige geloof. Dat u mij door alle dingen heen leidt, dat u voor me uitgaat, dat u met me meegaat. Dat alles uit u is. Ik verlang er zo naar mijn leven aan u te geven. Serieus. U hebt me gekocht en betaald. Ik verlang er zo naar dat ik bij u hoor. Ik hoef het grote niet. Ik hoef het aanzien niet. Ik hoef het niet zo nodig dat mensen naar me luisteren. Ik wil zo graag u in het middelpunt, het lam dat voor mij werd geslacht. Ik hoef die vogels niet die het zaad allemaal wegpikken. Ik wil niet datgene wat de Satan zegt, die altijd weer het woord van God in twijfel trekt. Staat, heeft God dit wel gezegd? Heeft God dat wel gezegd? Ik wil me gewoon houden aan datgene er staat geschreven. Ik wil geloven dat u dat tegen me zegt. En u daarvoor danken, dit is uw wil. Dit is uw weg. Dit is mijn leven met u. Totdat u me opneemt in uw heerlijkheid. En ik u mag zien, mijn heiland. Mijn verlosser. Mijn Heer. Daar verlang ik naar. Mag God u zegenen. Mag die de gemeente bewaren. In eenvoud. Niet in gemeente die zeggen, wij zijn zo geweldig, want we hebben zoveel leden. Hoeveel van die leden hebben hun leven prijsgegeven? Het klinkt allemaal zo aantrekkelijk. Maar God kijkt er anders naar. Mag de Heer u zegenen. Mag hij mij zegenen. Mogen we klein zijn. Mogen we hem lief hebben. Mag hij de grootste plaats in ons hart innemen. Jezus alleen. Amen.